Ja, edelachtbare politierechter, griffier, officier, geachte aanwezigen. Net heeft u de officier van justitie tegen mijn cliënt een werkstraf horen eisen. Tegen mijn cliënt. Nou, een niet onbegrijpelijk standpunt. Ik zal dan ook vandaag niet bij u betogen dat mijn cliënt het te lastig gelegde niet heeft gedaan. Het is ja, vrij eenvoudig dat vast te stellen. Hij is immers op heterdaad betrapt in die winkel en hij heeft ook bekend. Dus dat is niet waar het vandaag in deze zaak om draait. Waar het veel meer om gaat is wat er nou in reactie op deze diefstal moet gebeuren. Is het passend dat een werkstraf volgt, zoals door de officier net is betoogd? Nou, ik moet u zeggen dat ik daar toch wel wat anders over denk. En ik zal u dat ook uitleggen. Allereerst de strafbaarheid van mijn cliënt. We hebben in de reclasseringsrapportage kunnen lezen dat mijn cliënt lijdt aan niet aangeboren hersenletsel. Dat hij sinds die operatie een aantal jaren terug kampt met behoorlijk gedragsproblemen. En een van die zaken die dan speelt is impulsiviteit. En niet goed kunnen nadenken voordat je een beslissing neemt. En dat is eigenlijk ook in dit geval zo. Bij de politie heeft hij dat verklaard. En ook hier op de zitting hebben we hem kunnen horen zeggen, ik dacht er eenvoudigweg niet bij na op dat moment. Ik ben dan ook van mening dat de winkeldiefstal voor een groot deel valt te verklaren vanuit een zekere handicap die mijn cliënt heeft door dat niet aangeboren hersenletsel. Gevolg daarvan is wat mij betreft dat mijn cliënt als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. We hebben net ook de reclasseringsambtenaar een aantal opmerkingen horen maken. Onder andere dat de hulpverlening net is gestart. Een aantal goede dingen gaan op korte termijn gebeuren. Onder andere het aanvragen van een waarjonguitkering, diverse beroepsmogelijkheden testen. Na zoveel mislukkingen in opleidingen en werk. En ja, mijn cliënt werkt goed mee, hebben we de reclasseerder horen zeggen. We hebben hem ook horen zeggen, even refererend aan die mislukkingen waar ik het net over had, dat hij ja, zeer veel twijfel heeft of mijn cliënt wel een werkstraf tot een goed einde kan brengen. Ik moet u zeggen, ik sta mijn cliënt ook al een behoorlijke tijd bij in meerdere zaken en ik heb die twijfel zelf ook. Het is niet voor niks dat hij bij verschillende leerplekken, werkplekken, voortijdig weggestuurd is. Heel veel mislukkingen. Het is dan ook maar de vraag of wat de officier van justitie net heeft geëist, of dat dan verstandig is. Want in feite komt er dan op neer een nieuwe mislukking voor mijn cliënt met als gevolg een vervangende hechtenis. En ik denk dat dat toch niet zo passend is bij die winkeldiefstal. Andere alternatieven zie ik ook niet. Mijn cliënt heeft geen eigen middelen nog, hij heeft geen geld. En gezien dit complex aan omstandigheden, wil ik u vragen iets uitzonderlijks te doen. Vrijheidsstraf? Nee. Werkstraf wat mij betreft niet. Geldstraf? Nee. Ik wil u vragen om mijn cliënt schuldig te verklaren zonder hem een straf of maatregel op te leggen. Dank u wel. Het komt mij voor dat mensen mij vragen, hoe kan het nu dat je als christen strafpleiter bent? Die criminelen, laat ze toch een verdiende loon krijgen? Die hebben toch geen verdediging nodig? Nou, er valt heel veel over te zeggen. Ik denk dat de kern is van het beroep van een advocaat is dat je ten behoeve van iemand spreekt, voor iemand spreekt en als een middelaar je opstelt tussen je cliënt en de rechter. Dat je dingen ten gunste van je cliënt naar voren brengt. En wellicht verrassend in dat verband is dat de Bijbel tenminste twee strafpleiters van formaat noemt. En ik wil u lezen over de eerste. We vinden dat in 1 Johannes 2 vers 1. Daar staat: kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Jezus wordt hier pleitbezorger, voorspraak, verdediger, advocaat genoemd. Jezus is onze advocaat. Hij verdedigt ons in onze strafzaak immers. Want geen mens is rechtvaardig, zelfs niet één, lezen we in de Romeinenbrief. Dus dat is de eerste. De andere strafpleiter of bemiddelaar die de Bijbel noemt is Mozes. We gaan zo'n stuk lezen van een pleidooi van Mozes. In Exodus 32, u mag daar alvast heen bladeren. De situatie was zo dat het volk zo'n 3 maanden eerder dan deze gebeurtenis was uitgeleid uit Egypte. En ongeveer een maand geleden, iets langer, waren ze in het Sinaïgebergte gekomen. En daar hebben ze een mondelinge overeenkomst met de Heere God gesloten, een verbond. God zal hun God zijn, zij zullen zijn volk zijn. En de Heere heeft hen ook al wat voorschriften gegeven, ook gezegd, nou, er zijn wel wat regels die ik wil dat je in acht neemt. Onder andere, ik ben de enige God, alleen mij zul je aanbidden. Mozes wordt de berg opgeroepen, de Sinaïberg, om daar ook, ja, zeg maar, de bezegeling daarvan, het schriftelijke deel daarvan, de twee stenen tafelen van de Heere God te ontvangen. Hij weet van tevoren niet hoe lang hij daarheen zal gaan, maar hij gaat. En het duurde maar. Meer dan een maand moest het volk wachten. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. We lezen uit hoofdstuk 32, de vers 1 tot en met 14. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit, Israël, dit is je God die uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor Yahweh zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is, houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren, maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen? Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Als we dit lezen, is het belangrijk om te beseffen dat wat hier gebeurt bij het volk, dat een ernstige misstap is. Het is niet zomaar iets, maar het is een ernstige zonde tegen God. Elders in de Bijbel wordt afgodendienst, wat dit feitelijk is, hè. Ze maken een beeld, dat is uitdrukkelijk door de Heer verboden. Aaron maakt er dan nog wel van dat het eigenlijk God zou moeten zijn, hè, want hij zegt dan, ja, in vers 5, hij kondigde aan dat er volgende dag een feest voor de Heer, voor Yahweh zou zijn. Nou, dat stierkalf is natuurlijk niet onze God, maar Aaron probeerde dat er nog wel van te maken. Wat hier gebeurt is een ernstige zonde. Elders in de Bijbel wordt afgodendienst vergeleken met overspel. Zoals overspel een huwelijksverbond verbreekt, kapot maakt, teniet doet, zo doet afgodendienst dat met het verbond tussen de Heere en zijn volk. Een ernstige zaak. En dit zien wij ook aan Gods reactie. Als we zien in de versen 7 en 8 hoe de Heere God reageert. Hij zegt tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. En iets verder zegt hij, daar komen we zo meteen op. Jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Wat we hieraan zien, wat opvalt, is dat de Heere God afstand neemt van het volk. Hij zegt niet, mijn volk, dat ik uit Egypte heb geleid, maar hij zegt, Mozes, jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid. De Heere God neemt afstand van hen. Hij zegt, dit is niet langer mijn volk. Ze hebben zich neergeknield voor een afgod. En in vers 9 en 10 gaat de Heer verder. Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. De Heere God zegt, ik weet hoe onhandelbaar, wat een stijfkoppen het zijn. Met andere woorden, niets mee te beginnen. Ze willen, onhandelbaar, ergens staat ook wel koppig, niet links of rechts willen kijken, maar recht doorgaan op de slechte weg. Ze luisteren toch niet. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hen heb laten zien. De Heere God diskwalificeert het volk. En hij maakt ook duidelijk dat ze wat hem betreft klaar zijn voor de vernietiging. Ga aan de kant, mijn brandende toorn zal hen verteren. Vers 10 begint vrij fors. Houd mij niet tegen. Afwerende woorden van de Heere God. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Ik heb dat ook opgezocht in andere vertalingen. En in de Statenvertaling staat er, en nu laat mij toe dat mijn toren tegen hen ontsteken en hen verteren. En in de King James vertaling zien we ook zoiets. Daar staat vertaald ongeveer zoiets van, laat mij alleen dat mijn woede mag toenemen en hen zal verteren. Op het eerste gezicht lijkt het erop alsof de Heere God hier ook letterlijk zegt, Mozes, ga aan de kant. En in de bijschrift bij de Statenvertaling stond ook, dat laat mij toe, dat is, kom niet met uw gebeden tussen beiden. Bemoei er niet mee, ga aan de kant, ik ga doen met dit volk wat het verdient. Maar dat is op het eerste gezicht. Ik denk namelijk, vaak komen we het ook wel eens in conflict situaties, zeker in conflict situaties tegen, dat afwerende uitspraken, dingen als laat me met rust, ga aan de kant, houd mij niet tegen, dat die uitspraken wellicht meer zeggen over de ernst van de situatie en de emoties die daarbij hoog oplopen dan dat dit. Zou het zo kunnen zijn dat in deze woorden houd mij niet tegen of laat mij toe, dat de Heere God hierin Mozes voorhoudt van Mozes, als jij niet tussen beiden komt, als jij niet met je gebeden tussen beiden komt, als jij aan de kant gaat, als jij niets doet op dit moment, zal mijn toren toenemen totdat het kookpunt is bereikt en zal ik hen verteren. Zou het zo kunnen zijn dat de Heer hier in feite Mozes juist min of meer uitnodigt van, Mozes, doe hier iets aan, want naar jou wil ik wel luisteren, maar naar hen niet meer. Hoe het ook zij, of de Heere God nu letterlijk bedoelde, ga aan de kant, of dat hij inderdaad Mozes uitnodigde om iets ten gunste van het volk naar voren te brengen, Mozes begint pleidooi. Bewust van zijn rol probeert hij de Heere milder te stemmen, verzoenend op te treden. En dan zien we hierin prachtig dat Mozes ook een voorafschaduwing is van de Heere Jezus. Want zoals de Heere Jezus tussen ons en de Heere God verzoenend is gaan staan, verzoenend is opgetreden, zo doet Mozes dat nu voor het volk. Hij gaat tussen de Heer en het volk instaan. Hij werpt, een belemmering op daarin. En Mozes laat ook ruggengraat zien. Want de Heere God die komt met een heel verleidelijk alternatief voor zijn heilsplan. Hij zegt, uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Een zeer verleidelijk aanbod, denk ik. Maar zoals de Heere Jezus ruggengraat liet zien toen hij werd verzocht in de woestijn en de Satan hem probeerde te verleiden met macht, zo zwicht ook Mozes niet. Hij gaat er niet om in. Hij zegt er niet eens wat over. Hij wil niet dat de Heere God ook maar een ogenblik aan die mogelijkheid denkt. En dan, in vers 11, begint hij. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Dat valt misschien wel op. waar de Heere God in vers 7 zei: jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid misdraagt zich, zet Mozes hier tegenover. Wilt u dan uw toren laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met grote macht uit Egypte hebt geleid? Mozes die wil er niet aan. Nee, Heere, ze zijn nog steeds uw volk, ondanks deze zonde. En in dat he, die u met grote macht uit Egypte bevrijd, daar ligt voor mij ook iets in van he, aanspreken op Gods vaderhart. Zoals een ouder een kind ziet opgroeien, het eerst draagt, het bij de hand neemt, het ziet opgroeien, begeleidt. Zo is de Heere God al een hele weg met dit volk gegaan, begonnen met Abraham, tot aan die grote tekenen en wonderen die hij deed in Egypte. Heere, u bent al zo'n weg gegaan. Wilt u uw toren tegen hen, uw kinderen, laten woeden? Dan gaat Mozes verder in vers 12. Waar hij net de Heer heeft aangesproken op zijn vaderhart en op het wel degelijk eigen zijn van het volk, begint Mozes over Gods eer. Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wat zullen de Egyptenaren zeggen, Heer, als u dit doet? Dat is een terechte aanhaling van Mozes, want de Heere God had al voor al die wonderen en tekenen in Egypte Mozes duidelijk voorgehouden waarom hij zoveel wonderen en tekenen ging doen. Dat zien we in Exodus 7, de versen 3. Tot en met 5, nog voor al die tekenen, nog voor al die wonderen die de Heere deed, daar zegt God tegen Mozes: ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert. En ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen. En ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen wegleid. De Heere God had zijn naam groot gemaakt in Egypte en de volken rondom. Heere, wilt u dat hun conclusie dan is dat deze God alleen maar kwaad doet? Dat ze alleen maar zijn uitgeleid om hen te vernietigen? Nou, als dat zou zijn gebeurd, denk ik dat er inderdaad over zou zijn gepraat in Egypte en de volken rondom. En dan speelt Mozes zijn derde troef in vers 13. Dan komt het tot een climax. Want waar de Heere God is aangesproken op zijn vaderschap, op zijn eer, gaat het nu over betrouwbaarheid. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Ja, Mozes brengt in herinnering dat de Heere God aan Abraham, Isaac en Jacob een belofte heeft gedaan. En hier is ook weer iets opvallends in woordkeus van Mozes. Want hij zegt niet zoals ik net Abraham, Isaac en Jacob, maar Mozes heeft het over Abraham, Isaac en Israël. Opnieuw legt Mozes heel gevoelig de link met het volk. Heren, het is niet een belofte geweest aan drie individuen, het is een belofte geweest aan dit volk. Zij zijn de kinderen van uw dienaren. Heren, het is uw volk die deze belofte heeft beoorven. Deze mensen zouden het beloofde land beërven. Ja, en of het nu een beroep was op Gods vaderhart, Gods eer of zijn betrouwbaarheid, de Heere God gaat om. Hij verandert van gedachten. En hij heeft geluisterd naar het pleidooi van Mozes en het pleit wordt beslecht in het voordeel van het volk. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Ja, een prachtig stuk. Nou, nu heb ik dit natuurlijk niet allemaal uit de doeken gedaan om te vertellen wat voor een geweldig beroep het is als je advocaat bent. Daar gaat het helemaal niet om. Ik heb een illustratie op deze manier wil ik u geven, waar u misschien in uw voorbeden iets mee kunt. Want ik heb gezegd, het is een pleidooi, maar het is natuurlijk ook een gebed. U mag voorbeelden zien als het houden van een pleidooi, zoals een advocaat dat doet. Met krachtige argumenten, met passie, mag u de rechter van deze wereld overtuigen om iets juist wel of iets juist niet te doen. En wanneer u als Mozes een dienaar bent van de Heer, dan luistert hij naar u. Hij laat zich door u verbidden. Op uw gebed zal hij zich willen bedenken en genade tonen. Want de Heere God is niet snel boos. Hij wil graag worden gevraagd om genadig te zijn. Ja, misschien dat sommigen wel twijfelen. Ja, wil de Heere God wel naar mij luisteren? Hè, Mozes, was hij zo bijzonder? Luisterde de Heere God daarom naar hem? Moet je voldoen aan lijstjes met voorwaarden voordat de Heere naar je gebeden wil luisteren? Jacobus zegt dat heel eenvoudig en pakkend in zijn brief. Hoofdstuk 5, Jacobus hoofdstuk 5, zoeken we erbij. Versen 16b tot en met 18. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Het gebed van een rechtvaardige mist zijn uitwerking niet. Het is krachtig, ja, rechtvaardige. Dat ben je op het moment dat je door de Heer Jezus bent gereinigd van je zonde. Wanneer Hij zijn rechtvaardigheid over jou heeft aangetrokken. Wanneer je Hem volgt. Verder nog iets? Nee. Elia was een mens als wij. Hoewel we daar in de Bijbel niet veel van zien. Hij had natuurlijk ook zijn zwakheden, zijn moeilijke momenten. We weten wel dat hij het soms moeilijk ook heeft gehad. Juist op die hoogtepunten van zijn leven liet hij ook zwakheid zien. Hij was een mens als wij, een dienaar van de Heere God. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Nou, misschien moet u dan wel mooi en lang en met moeilijke woorden kunnen praten. Nou, denk het niet. Dat lezen we in Matthäus 6, de versen 7 en 8a. Nog net voor het Onze Vader. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Matthäus 6, vers 7 en 8a. Daar zegt de Heer, bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie moeten niet eindeloos voortprevelen. Ja, andere vertalingen lezen. Woordenvloed, omhaal van woorden, ijdele woorden, ijdele herhaling. Daar heeft de Heere God geen behoefte aan. Houd het simpel, houd het duidelijk. Heere, red mijn buurman. Heer, genees mijn kind. Laat de koorts zakken. Heere, geef hem een baan. Heere, red hen uit. We mogen het heel eenvoudig bij de rechter van de wereld brengen. En hij weet wat hij ermee moet doen. We hoeven hem ook niet allemaal uit te leggen hoe dat dan zou mogen gebeuren. Nee, we mogen onze zorgen, onze voorbeden bij hem brengen. En trouwens, over moeilijke woorden gesproken. Weet u nog van Mozes wat hij zei toen hij werd geroepen over praten? Stuur toch iemand anders, ik ben niet geschikt, ik kan niet goed praten. Zelfs niet nu u tot mij heeft gesproken, ik kan nog steeds moeilijk uit mijn woorden komen. En dan toch dat gebed wat we net hebben gelezen. Ik denk dat als we ons laten leiden in gebed door de Heilige Geest, dat lezen we ook elders in de Bijbel, dat we soms met verbijstering zullen luisteren naar wat de Heere God ons ingeeft. Dat Hij ons de woorden geeft die we mogen bidden. Simpel en duidelijk, eenvoudige gebeden van rechtvaardigen. Maar toch een kanttekening erbij. Want hoe effectief denkt u dat een advocaat in de rechtszaal is als hij de wet niet kent? Ja, niet erg, hè? De rechter die zal constant op de klok staren, weinig spreektijd gunnen, niet meer opletten, hè, hoewel ze er zeer goed voor zijn opgeleid. Nee, maar Je verliest de aandacht, er wordt niet ingegaan op je argumenten, want ze doen toch niet ter zake. Want je weet niet op grond waarvan je voor je cliënt dingen kunt vragen als je de wet niet kent. Zoals het voor een advocaat van belang is om de wet te kennen, is het voor een christen van belang om de Bijbel te kennen. He, want hieruit leren wij onze Heere God kennen. Hierin staan zijn voorschriften, zijn geboden, het zijn verhaal met de mensen, hoe hij heeft gehandeld in het verleden, zijn beloften, waar wij een beroep op moeten doen. Want als ik bij de rechter iets naar voren breng, dan verwijs ik naar de wet, want in dat en dat wetboek, artikel zus en zo staat, en in dit geval hebben we daarmee te maken, dus het gevolg daarvan is, hè, wij mogen dit woord eten, wij mogen het tot ons nemen en op grond hiervan de Heere God vragen om iets te doen of juist te laten. In voorbereiding op de preek heb ik opnieuw een boekje gelezen van Anne van der Bijl, dus deze. En God bedacht zich over voorbeden. En daarin vertelt hij dat hij meermalen met Corrie ten Boom heeft gebeden. En hij vertelt er, nou ja, als Corrie dan bad en ze zei, nou ja, Heer, u heeft het toch in uw woord beloofd. Dan zocht ze het erbij op, dan keek ze waar het staat. En dan zei ze, Heere God, u heeft het beloofd, echt waar. Kijk maar, hier staat het. Zo deed ze dat. Heere God, u moet het doen, want hier staat het. Ja, brutaal? Nee, ik denk het niet. Zoals we meemaken, hè, dat kinderen ons eindeloos kunnen herinneren aan al onze beloften aan hen. Het zijn ijsjes, het zijn uitjes, andere aardige dingen. Zo mogen wij onze vader herinneren aan wat hij heeft beloofd. Want dat doet hij maar al te graag. Eenvoudige gebeden van rechtvaardigen met een beroep op Gods beloften zijn krachtig. Ja, helaas hoor ik nog wel eens zeggen dat mensen zeggen, nou, dat gebed, hè, voorbeden, daar heb ik niet zoveel mee. Want ja, ik heb daar de gave niet voor. Nou, er zijn inderdaad boeken en gave cursussen die suggereren dat gebed een gave is. Maar ik wil daar wel op zijn minst een paar vraagtekens bij zetten. Er zijn twee gave lijstjes in het Nieuwe Testament in de brieven van Paulus. En wat opvalt is dat gebed daarin niet voorkomt. Nou, dan wil ik niet stellen dat die lijstjes alles omvatten. Hè? Maar kunnen we daar niet uit opmaken van dit zijn ze allemaal, punt. Hè? Het kan best zijn dat er dingen zijn die de Heere God ons geeft die daar niet in voorkomen. Maar toch, profetie wordt daarin genoemd, dat is de hoogste gave. Hè? Het spreken namens God tot de mensen. Het gebed is de andere kant op. Hè? Het spreken ten behoeve van mensen richting de Heere God. Zou het niet zo zijn dat nu gebed, naar we allemaal wel weten, zo belangrijk is en het een gave zou zijn dat het dan in de lijstjes zou staan? Persoonlijk denk ik van wel, dat als we gebed zouden moeten zien als een gave, dat het er had gestaan. Dus die kanttekening wil ik daar in ieder geval wel bij maken. En ook zie je in de Bijbel dat, misschien zie je niet ergens een duidelijk gebod van en je moet bidden, hè, van lees je Bijbel, bid elke dag, dat een leuk kinderlied, maar we vinden dat niet op die manier in Gods woord terug. Maar de Bijbel ademt heel duidelijk dat er van uitgegaan wordt. Dat het een vanzelfsprekendheid is dat wij bidden. Zo normaal als het is dat ons hart klopt, dat onze longen lucht inzuigen en het weer uitblazen. Zo normaal is het voor een christen, voor een kind van God, om met God te wandelen. Om met hem op te trekken, om contact met hem te hebben, te bidden en ook voorbeden te doen. Natuurlijk zijn er mensen die een bepaalde gebedslast ervaren in hun leven. Dat heb je vaak bij mensen die ervoor hebben besloten om van gebed een levensstijl te maken. Dat ze zich gedrongen voelen om regelmatig een bepaalde zaak onder de aandacht van de Heer te brengen. Maar ook als je dat niet hebt, dan denk ik, dan ontslaat dat je niet van je verantwoordelijkheid daarin om te bidden voor je broeders en zusters. Er blijven natuurlijk verschillen. Er zijn mensen die vinden bidden heerlijk, kunnen het uren achtereen doen, staan misschien wel op vier. Vroeger werd ik enorm geïntimideerd door die verhalen van die mensen die dan 4 uur 's nachts opstonden en dan gingen ze een paar uur bidden nog voor het ontbijt. Nou, dan voelde ik me wel eens klein hoor. En die mensen zijn er, geweldig. En als je dan zegt, nou het is klaar, en oh, het jammer. Dat is een kant, maar ik denk dat voor heel veel van ons, ook voor mij, gebed toch ook vooral een zaak is, ook van goede gewoonte, van discipline. van een beslissing om daar tijd voor apart te zetten. En ik denk dat het helemaal niet erg is. Het klinkt misschien een vies woord, discipline, maar ik denk niet dat het dat is. Want zoals ik als advocaat discipline moet hebben, hè, op tijd naar bed, op tijd uit bed, op tijd om mijn afspraken komen, geduld hebben, hè, met mijn klanten, ook, maar ook met de rechter, met andere partijen, hè, rustig dingen kunnen uitleggen. Kortom, discipline moet hebben. Zo is dat ook nodig als het op bidden aankomt. Hè, het mag een stukje discipline zijn in ons leven. Hè. Nou, dan blijft er ook nog verschillen. Natuurlijk zal de een veel meer tijd hebben voor gebed dan de ander. Dat is zo. Maar vraag jezelf eens eerlijk af of je wel de juiste prioriteiten stelt. Hè, als je zo weinig tijd hebt voor gebed. Bevraag jezelf dan eens eerlijk. Ga eens met je partner in gesprek met je man of vrouw. We hebben dat een tijdje geleden, hebben wij elkaar daar nog eens over gesproken. Van ja, waarom gaan wij nu al een tijd niet naar de bidstonden? Waarom is dat nou zo? Hebben wij daar nou echt geen tijd voor? Is dat zo? Hebben we elkaar kritisch over bevraagd en we kwamen tot een conclusie dat wij best kunnen gaan. Zo is het goed om misschien naar aanleiding van deze preek eens bij jezelf, maar ook bij elkaar te raden te gaan. Heeft gebed wel de juiste plaats in mijn leven op dit moment? Of geef ik prioriteiten aan andere zaken? En stel nou dat de uitkomst van dat onderzoek dan is dat je zegt, nee, ik heb er echt geen tijd voor. Dit is het, meer kan er niet uit. Nou, in die beoordeling kan ik niet treden. Hè? Daar ga je helemaal zelf over met de Heer. Maar daar wil ik dan nog wel iets over zeggen. Er is een tegenstander, de Satan. En zijn hoofddoel is om ervoor te zorgen dat mensen niet in Jezus geloven. Dat ze zich niet tot hem bekeren. En als ze zich eenmaal hebben bekeerd en toch niet van die Jezus af te brengen zijn, is zijn tweede hoofddoel de christenen in kwestie onschadelijk te maken. Ervoor te zorgen dat christenen zo min mogelijk invloed hebben op de wereld om hen heen. En dan richt hij zijn pijlen op het gebed. Als je het superdruk hebt, als zorgen je te neerdrukken, als er allerlei andere dingen zijn waardoor je aan bidden eenvoudigweg niet toekomt, bespreek dan eens met de Heer of dat ook niet het werk van Satan zou kunnen zijn. Want hij richt zijn pijlen op het gebed. Want Satan kent dit boek. Hij kent het op zijn duimpje. Hij begrijpt het niet allemaal. Maar hij kent het wel. En hij weet het, dat het gebed van de rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Weten wij het ook? En mijn pleidooi van het begin, dat is een zaak van alweer een aantal jaren geleden. Een vrij uitzonderlijke kwestie ook. En de rechter deed wat ik vroeg. En heeft mijn cliënt toen schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel. Ik kon door een goed pleidooi een verschil maken in het leven van mijn cliënt. Mozes ging gelukkig niet aan de kant toen de Heere God zei, houd mij niet tegen. Maar hij ging staan. Hij stelde zich op tussen de Heer en het volk. En hij was van zeer grote invloed. En heeft de wereldgeschiedenis veranderd. Wij met elkaar, als wij rechtvaardigen zijn, als wij Gods belofte kennen, daarop gaan staan, zijn wij in staat om met eenvoudige gebeden de rechter van deze wereld op andere gedachten te brengen en van beslissende invloed te zijn op onze omgeving. We kunnen zelfs de meest hopeloze situaties ombuigen. Laten wij van gebed een hoofdzaak maken. Amen.